Welkom bij Radio Maria. Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor ons programma In Gesprek met een Priester zijn we vandaag te gast bij eerwaarde heer rector Edward Janssens in het vormingshuis van de Broeders van Liefde te Moerzeke bij Dendermonde. Voor een gesprek voor Radio Maria. Hij werd geboren op 9 december 1949 te Temse. Na zijn lagere school bij de Broeders van Liefde in Temse, studeerde hij aan het Sint-Jozef College, kleinseminarie in Sint-Niklaas. In 1967, na zijn collegetijd, ging hij studeren aan het bisschoppelijk seminarie te Gent. Monseigneur van Petegem, bisschop van Gent, wijdde hem op 7 juli 1973 tot priester. Hij was toen nog maar 23 jaar en kreeg dispensatie van Rome om op deze zeer jonge leeftijd tot priester te kunnen gewijd worden. Eerwaarde heer Edward Janssens deed na het seminarie zijn legerdienst te Soest in Duitsland en werd legeralmoezenier. Eind jaren 70 werd hij dan benoemd tot onderpastoor in Merelbeke, waar hij ook de Giro-jeugd begeleidde. Vervolgens werd hij door de bisschop benoemd in de Sint-Baafsparochie in het centrum van Gent en werd nadien ook nationaal proost van de middenstandsjeugd en was tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van de misdienaars. In 1992 kreeg hij een andere opdracht en werd pastoor in Destelbergen en vervolgens deken in Lebbeke en Sint-Gilliswaas. Sinds 1 jaar is hij rector bij de grafkapel van de zalige priester Poppe. Wij zochten de rector op in het mooie kasteel van de Broeders van Liefde in Moerzeke, vlak bij het graf van priester Poppe, voor een boeiend gesprek. We zijn hier vandaag te gast in het vormingshuis van de Broeders van Liefde in Moerzeke, ook wel gekend omwille van de grafkapel van priester Poppe. En we zijn hier in de aanwezigheid van de rector, Edward Janssens. Kunt u ons iets vertellen waarom dat u hier in dit huis aanwezig bent en wat er specifiek aan is?
Wel, we zijn hier dus in een vormingshuis van de Broeders van Liefde, congregatie die meer dan 200 jaar bestaat en die dit vormingshuis reeds meer dan 10 jaar in zijn bezit heeft. Dit is eigenlijk een kasteeldomein van de familie de Krombrugge de Lorinke, die dat geschonken hebben aan de zusters van Moerzeke in de 30er jaren van vorige eeuw. Moerzeke was bekend geworden als de plaats waar priester Poppe enkele jaren geleefd heeft en ook gestorven is, waar zijn lichaam begraven is op het kerkhof, hier rond de kerk. En de cultus van priester Poppe nam in die tijd een grote omvang, zodanig dat de nood zich aandiende om bedevaders, pelgrims, mensen op te vangen die hier rond priester Poppe wilden aanwezig zijn. De zusters van de Sint-Vicentie-congregatie van Moerzeke hebben dit domein uitgebouwd tot een retraitehuis.
Was deze plaats ook al bekend voor priester Poppe? En bedoel, was er al een verering of
nee,
van iets?
Nee, er was een gewoon kasteel, een familie die hier woonde, maar een verering was hier niet. Hè. Dus de zusters van Moerzeke zijn begonnen met dat retraitehuis, dat officieel toen noemde retraitehuis Maria Middelares. Niet onbelangrijk, omdat priester Poppe een heel grote verering had voor Maria Middelares, We zijn dan in het begin van de vorige eeuw en de leerstelling over Maria Middelares was door kardinaal Mercier nogal sterk gepromoot. En priester Pop is daarin sterk meegegaan om Maria te promoten als middelares van alle genade. Later is die stelling op het concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, ook ter sprake gekomen en heeft men een officieel feest geïnstalleerd dat op 31 augustus elk jaar wordt gevierd in de Belgische bisdommen, namelijk Maria, middelares van genade. Dat was een theologische stelling die echt door kardinaal Mercier werd gepromoot en die Edward Poppe opgenomen had. Vandaar dat de zusters natuurlijkerwijze onder het rijtehuis de naam hebben gegeven Maria Middelares. Dat het rijtehuis heeft gefunctioneerd tot in de jaren 90, toen ook de zusters van de congregatie van Sint Vincentius wat ouder werden en het onmogelijk bleek om dat nog te runnen, als ik het zo mag zeggen. Toen hebben de broeders van Liefde dat overgenomen, maar ze hebben een andere functie gegeven aan dit huis. Ze hebben de retraitefunctie laten vallen en zij ontvangen hier nu mensen van overal in de wereld. Er zijn hier Zambiaanse broeders, er zijn hier Zambiaanse zusters, er zijn hier zusters van China, er zijn hier broeders uit Congo, er is hier van alles.
Maar geen priesteropleiding?
Geen priesteropleiding.
Meer een opleiding voor broeders dan
broeders
en zusters.
En zusters van over gans de wereld die hier opleiding krijgen, meestal als psychiatrisch verpleger of verpleegster. Dat is een tak waarin de broeders van Liefde zeer sterk zijn, over gans de wereld, ook hier bij ons in België, maar ook in gans de wereld. En dat is dus een belangrijke taak voor hen, om te zorgen voor die mensen, zwakzinnigen, waar niemand voor zorgt. In de derde wereldlanden worden die mensen gewoon aan hun lot, vaak aan hun lot overgelaten. En de broeders van Liefde zien het als een heel bijzondere taak van hen om voor die mensen te zorgen. Ze hebben hier dus vormingsprogramma's van 1 of 2 jaar om deze broeders en zusters te vormen. Op dit eigenste ogenblik is er nu een plechtigheid aan de gang hier in de kapel van dit vormingshuis, de kapel van het kasteel. En zijn er 2 broeders van Liefde die hun eeuwige professie afleggen en zijn er 4 broeders van Liefde die hun professie hernieuwen. Het is de algemeen overste broeder Dr. René Stokman die hier aanwezig is en die de professies aanvaardt. En de eucharistievering wordt voorgegaan door Monseigneur Dirk Smet, die rector is van het Belgisch College in Rome. Dat is wat de geschiedenis van dit huis betreft. En in dit huis heb ik een kamer, ben ik een gast. Mag ik als gast zijn om mijn werk hier als rector ter plekke te kunnen uitoefenen.
We zijn hier dus inderdaad op een bijzonder moment aanwezig. U hebt daar straks gesproken over Maria Middelares. Daar zouden we het straks graag nog eventjes terug over willen hebben. Maar eerst zou ik toch iets meer over u willen weten. En ook voor de luisteraars dat ze wat meer te weten komen over uzelf. Wat wij altijd graag zouden willen weten is, hoe bent u tot uw roeping gekomen? Hoe wordt iemand geroepen eigenlijk? En hoe is dat bij u gebeurd?
Ik moet eerst en vooral zeggen dat ik uit een normaal christelijk gezin kom. Geen speciale zaken. Ik heb een goede vader en een goede moeder gehad. En we waren nog met 2 zussen. En we zijn een heel normaal, goed christelijk gezin geweest. Dat geen, weet ik wat, speciale zaken had. Of wij baden de rozenkrans in de meimaand en in de oktobermaand. Wij namen deel aan het parochiale leven. Ik ben wel sterk onder de indruk gekomen van het feit dat ik misdienaar mocht worden op 10-jarige leeftijd in de parochiekerk van Steendorp, waar ik ben opgegroeid.
Steendorp?
In Temse ben ik geboren.
Ja.
En het dorp naast Temse, Steendorp, daar ben ik opgegroeid. En daar ben ik misdienaar geworden op vraag van de pastoor. En dat heeft mij wel sterk gegrepen. Ik ben daar zodanig in opgegaan dat ik op 2 jaar tijd een fiets had versleten. Wij woonden een eindje van de kerk en ik had altijd een fiets nodig om naar de kerk te gaan. En ik ging er zo in op dat ik op 2 jaar tijd een fiets werkelijk tot op de draad versleten had. Van voortdurend heen en weer naar die kerk te rijden. Alles wat er te doen was, daar waren we bij aanwezig. Tot zelfs begrafenissen mochten we van de school wegblijven om dan in de kerk onze dienst te gaan doen. Dat heeft mij sterk aangegrepen, heeft mij sterk gemarkeerd. Dat ik in die dienst aan het altaar zo dicht bij de eucharistie mocht zijn en de priester mocht dienen, dat heeft een onuitwisbare invloed en indruk op mij nagelaten. Maar daarnaast ben ik leerling geweest in Temse bij de Broeders van Liefde. Ik heb daar bijzonder goede broeders mogen ontmoeten.
Dat was de middelbare school dan?
Dat was een middelbare school, dat was een lagere school, dat was een middelbare school. Ik heb een bijzondere goede leraars gehad. En daarna ben ik naar het college gegaan in Sint-Niklaas voor mijn humaniora af te maken. En ook op het college van Sint-Niklaas heb ik bijzonder goede priesters mogen ontmoeten. Ik wil er twee van uitnemen. En dat is een leraar geschiedenis, Norbert Korevits, die mij voor altijd de zin voor de geschiedenis heeft bijgebracht. Hij is in het college van Sint-Niklaas mijn leraar geweest. En naderhand, wanneer ik naar het seminarium ben gegaan, volgde hij ons, want hij is daarna nog leraar-professor geweest aan het seminarie afdeling filosofie, waar ik hem nog 2 jaar als geschiedenisleraar heb gehad. Daarnaast is er een priesterleraar die ook een heel bijzondere stempel op mij heeft gedrukt, dat is Daniel Everaar. Daniel Everaar was in de 60er jaren van vorige eeuw heel sociaal bewogen, maar tegelijkertijd had die man een enorme diepte en kon hij ons spreken in zijn lessen over werkelijk diepe godsdienstige onderwerpen. Maar dat was nooit wereldvreemd bij hem. Dat stond verankerd in het leven. Hij ging bijvoorbeeld op in de figuur van Raoul Follereau, een van de mensen die ook voor de Melaatsen hebben gezorgd, naast Pater Damiaan. Hij maakte ons wegwijs in de problematiek van gastarbeiders, van mensen van de derde wereld, wat in die 60er jaren niet evident was, dat gastarbeiders kwamen toen hier om werk te vinden. Maar hij was er al om die mensen op te vangen. En hij heeft onze ogen geopend voor die sociale dimensie. Maar tezelfde tijd heeft hij ons een spirituele dimensie meegegeven. Zijn lessen waren niet louter sociale lessen. Hè, over alles wat er zou moeten gebeuren voor arme mensen. Hij had die inslag heel sterk. Want hij leefde bijzonder sober als priester. Maar tezelfde tijd had hij een diepgang als gelovige mens, als priester. En het zijn die twee dingen die hij ons heeft nagelaten en die op mij ook een heel bijzondere invloed hebben gehad. Mm-hmm. Die twee priesterleraars.
En hoe heette het college?
Het Sint-Jozef Klein Seminarie in Sint-Niklaas, waar ik in 1967 ben afgestudeerd. En daarna ben ik naar het bisschoppelijk seminarie gegaan in Gent.
Meteen? Dus meteen na het college?
Meteen na het college. Ik was heel vlug klaar op het college. Want ik ben op 23-jarige leeftijd priester gewijd.
Dat is heel
dus
jong.
Heel jong, met speciale toelating van Rome, zoals dat ging en nog altijd gaat. Als er dispensatie moet gevraagd worden omwille van de leeftijd. Ik heb die gekregen, of men heeft die gekregen voor mij. En dus ik ben aan de afdeling filosofie begonnen. En daarna de theologie. En in 73 ben ik priester gewijd door Monseigneur van Petegem, zaliger gedachtenis.
En hoe is die geroeping dan, is die in middelbaar onderwijs al gegroeid? Want hoe stel je dat voor, een roeping? Als ik dat vergelijk met een huwelijk, dan denk je van oké, je hebt een partner, je ziet die, je hoort die. Mm-hmm. Maar bij een roeping tot religieuze of priester, komt de roeping toch van onze lieve neer. Mm-hmm. Hoe moet je dat dan, twijfel je dan soms niet van, is er wel een roeping, is er geen roeping, wel roeping? Of is dat heel duidelijk? Mm-hmm.
Wel, het is zeker begonnen in de tijd dat ik misdienaar was. Daar is zeker iets begonnen. En ik voelde mij uiteraard aangesproken door alles wat met het priesterleven te maken had. In onze familie hadden we ook 2 religieuzen. Dat waren broeders Eronimieten. En door het feit dat die 2 broers van moeder regelmatig bij ons aan huis kwamen, was die wereld mij niet vreemd. Maar die roeping is dan toch wel eventjes weg geweest. Met het begin van de puberteit is die roeping, heb ik daar niet aan gedacht. Maar die is teruggekomen op het einde van mijn collegetijd. Laat ons zeggen, ik ben mij meer en meer gaan verdiepen in het evangelie. En ik heb op mij genomen, dat ben ik beginnen doen van mijn 15 jaar ongeveer, om elke dag 1 of 2 bladzijden uit het evangelie te lezen. En zo heb ik die figuur van Jezus Christus werkelijk ontdekt. En dat is de spoorslag geweest om hem na te gaan volgen, ook als priester. Ik moet zeggen dat ik als 16-jarige vaststond in mijn besluit. Ik heb mijn besluit niet meer herroepen. Om 16 jaar was het voor mij duidelijk dat ik priester zou worden als men mij toeliet. En dat besluit is, daar ben ik nooit op teruggekomen. Dat is altijd gebleven tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Maar dat is wel gesterkt geweest door mijn priesterleraars op het college. Mm-hmm. En dat is gerijpt en gevormd. Dus begin rond de Mezinaars-tijd, 10, 12 jaar, eventjes weg geweest en dan terug opgekomen rond 15, 16 jaar.
En heb je meteen gekozen voor bisdom? Of had je ook eventueel eens gaan kijken bij anderen, bij congregaties of dergelijke? Of kwam dat bij u niet op?
Het kwam wel bij mij op, uiteraard, om ook te gaan kijken bij congregaties. Maar daar heeft de toenmalige onderpastoor van Steendorp een rol in gespeeld. Bij een van onze gesprekken stelde hij duidelijk, gij moet niet naar de paters gaan. Dus hij klaar en duidelijk en maakte reclame voor zijn eigen wereld. Je gaat naar het college van Sint-Niklaas en je gaat diocesaan priester worden. Ik heb daar niet veel op geprotesteerd, vader en moeder ook niet. Maar het is die toenmalige onderpastoor, Robert Vertenten, die klaar en duidelijk mij bij mijn nekvel genomen heeft en gezegd, geen congregaties voor u, je gaat bij ons priester worden. Zo eenvoudig was dat.
Goed, we gaan er nu eventjes tussenuit voor een stukje muziek en zelfs gaan we verder met het programma. We bevinden ons nog steeds in het vormingshuis van de Broeders van Liefde in Moerzeke, bij het vlak of dichtbij het graf van priester Poppen. We hebben het daar straks gehad over uw collegetijd en jongere jaren. U bent dan naar het seminarie gegaan in Gent, was dat? Kunt u daar kort even zeggen, wat houdt dat in, die studie? Bent u daar beïnvloed geweest door bepaalde professoren? Of kunt u daar ook iets over vertellen?
Onze seminarieopleiding was in die tijd klassiek, 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie.
Dus na zes jaar. Ik dacht dat het nu zeven was.
Ik vermoed het, ja. Ik ben niet zo goed meer op de hoogte, maar in die tijd was het 6 jaar.
Ah, ja.
En ik heb daar een klassieke opleiding gekregen, waar ik heel dankbaar voor ben. En wij hadden bijzonder goede professoren, waar ik enkel misschien wil vermelden onze professor exegese, die toch wel een bijzondere indruk op mij heeft nagelaten, namelijk Monseigneur van den Berge, de latere bisschop van Antwerpen. Hij heeft ons heel wat bijgebracht over het kijken naar de Heilige Schrift, ook zeer genuanceerd, nooit eenzijdig in zijn stellingname, maar ik ben dankbaar dat ik hem als professor heb mogen kennen in het seminarie in Gent.
En gedurende die 6 jaar... Verander je dan ook van levensstijl? Ik neem aan dat je toch wel ergens een soort van andere dagindeling hebt met gebedstijden. Of hoe werkt dat eigenlijk als je zo leeft in een seminarie? Moet je je dan aanpassen? En gaat dat makkelijk of is dat moeilijk?
De dagorde is tamelijk strikt. Hè? En we stonden vroeg op. Hè? We hadden eucharistievering, gebed en dan begonnen de lessen. In de namiddag was er tijd voor studie of voor pastoraal werk. En 's avonds nog een beetje gebed en daarna weer studie of pastorale activiteiten. Maar het moeilijkste was dat wij niet zo vaak naar huis mochten gaan in die tijd. We hadden periodes van 5, 6, 7 weken dat we op het seminarie moesten verblijven, ook tijdens de weekenden. En dat was in het begin een beetje moeilijk. Maar na een tijdje wen je daaraan en ben je zo met die zaken bezig, je studies en je pastorale activiteiten, en dat je daar eigenlijk een beetje in komt. En dat je die thuis, ik zie het, je moet toch een beetje loskomen van die thuis, hè. En in het seminarie helpen ze u daar een beetje bij, door het feit dat die periodes om van huis weg te zijn steeds een beetje langer worden. En ze helpen u, ze zetten u op weg om dus een gezonde verhouding te krijgen met u thuis. Uiteraard een zekere afstand, een zeker loskomen daarvan, maar tegelijkertijd respect voor datgene wat al de ouders van uw ouders hebben u meegegeven. Maar de dagorde heeft voor mij nooit een groot probleem geweest. Dat het feit van ja, die lange verblijven in het seminarie was soms in het begin een beetje moeilijk.
Leer je dan ook gedurende die 6 jaar eigenlijk dichter te komen bij Jezus Christus? Is dat ook iets wat in die 6 jaar, dat je dat meekrijgt van de professoren? Of hoe zit dat eigenlijk? Hoe kom je eigenlijk dichter? Want je wordt toch opgeleid om nadien dan de Eucharistie te kunnen vieren, om vlakbij het lichaam van Christus te zijn. Leef je daar naartoe?
Het verwonderde mij dat er zoveel klemtoon werd gelegd op de studie. Van bij het begin leek onze eerste opdracht te zijn goed te studeren. En we kregen ook een behoorlijk aantal vakken van een behoorlijk niveau. En we moesten werkelijk ook studeren. Het was niet vandaar de luiaard uit te hangen. Wij moesten onze studies goed behartigen. Maar uiteraard, daarnaast was er het spirituele luik dat toevertrouwd was aan de geestelijke directeur en die onze spirituele vorming op zich nam. Dat gebeurde door, zoals ik zei daarnet, de dagelijkse gebedsmomenten, waar je stilletjes aan ertoe komt om een gebedsleven op te bouwen, hè, zodanig dat dat niet iets vreemd wordt, maar dat je dat integreert in je figuur, dat je die gebedstijden stilaan van u eigen aan u maakt, dat je daarin mee gaat leven. En dat leert men nu dag in dag uit, door die dagorde. Daarnaast, zoals ik zei, de spiritueel directeur heeft de opdracht om u wat beter te vormen en om de seminaristen dan wat op het spirituele gebied rijper te maken. Dat deed hij door conferenties te geven. Daarnaast hadden wij ook regelmatig recollectiedagen, hadden wij regelmatig retraitedagen, meest voor de wijdingen.
Die recollectie, wat is dat precies?
Een recollectie is een dagbezinning.
Een dagbezinning.
Ja. Waar 2 of 3 recollecties werden gegeven en waar meer intens aandacht werd besteed aan het gebedsleven. Dat is wel belangrijk geweest dat men ons dat goed heeft geleerd. Hè. Want als je later priester bent, moet je u wat gebedsleven eigen hebben gemaakt in het seminarie, omdat anders dreigt die zaak vlug vergeten te worden. Mm-hmm. Daarom is die dagorde vooral. Houd u aan een strikte dagorde. Bouw die gebedstijden in. Dat heeft men ons geleerd. En daarnaast doe af en toe een keer iets extra om uw ziel tussen haakjes te vullen met God.
Op het einde van het seminarium word je dan tot priester gewijd. Wat is eigenlijk een goede priester? Aan welke eigenschappen moet een heilige priester, als ik het zo mag noemen, of tenminste een priester die naar heiligheid streeft, welke eigenschappen moet hij hebben om goed zijn taak te kunnen vervullen?
Een heilige priester, zo hebben we 1 in ons bisdom, namelijk priester Poppe. Hè? En hij was een heel bijzonder figuur. Ik wil mij zeker niet meten aan deze priester Poppe, maar belangrijk is als priester dat je dus uw werk goed ter harte neemt. Hè? En dat heeft men ons ook geleerd op het seminarie door de klemtoon te leggen op de studie. Later valt die studie weg, of grotendeels toch, en heb je daar je pastoraal werk voor in de plaats. Doe in de eerste plaats je pastoraal werk goed. Behartig dat. Hè. Loop niet op je tenen, doe normaal en probeer die inslag van een gebedsleven te hebben. En dan ben je toch wel goed op weg, denk ik. Ja.
En wordt er een prioriteit gelegd bijvoorbeeld bij het doorgeven van de sacramenten? Of wordt het gewoon, is het vooral verkondiging? Of is het misschien de pastoraal, de relatie met de parochianen die belangrijk is? Of wat, Of wordt daar helemaal...
Daar wordt uiteraard prioriteiten worden er gesteld in deze zin, dat de priester deelt in de verkondigingstaak van de kerk. Hè. En het eerste werk is het verkondigen van het evangelie. En daarnaast uiteraard het uitdelen van de sacramenten, de genademiddelen van de kerk. En daarnaast deelt hij in de leidingstaak. Hè. En vandaar dat je die drie accenten moet probeert in evenwicht te hebben. Hè. Je bent verkondiger, je bent degene die de sacramenten brengt, die de genademiddelen van de kerk geeft aan de mensen die erom vragen. En je geeft leiding aan een aantal mensen in parochies of in instellingen. Dat zijn de drie klassieke zaken. Maar dat doe je nooit los, dat doe je altijd met je bisschop. De bisschop is eigenlijk de enige priester in de diocese. En wij zijn allemaal zijn medewerkers. Hè. En doe dat altijd in verbondenheid met de bisschop. Hij zendt u, hij geeft u een taak, hij legt u op om te verkondigen, hij geeft u de macht om de sacramenten te... En hij geeft u een taak, een herderstaak. Dus je moet het priesterleven nooit apart zien, je moet het altijd zien met de bisschop. De bisschop is de enige herder in het bisdom als opvolger van de apostelen en wij zijn allen zijn medewerkers. Wij staan dus altijd te zijn diensten.
U bent dan in 1973 gewijd tot priester door monseigneur van Petegem. Wat was dan de eerste opdracht die je kreeg en hoe gaat dat in zijn werk? Is dat dan de priester die een opdracht vraagt of is het de bisschop die zegt nee, ik geef u die opdracht of is dat in samenspraak?
Ik moet zeggen dat ik heel veel geluk gehad heb. Ik moest eerst nog mijn legerdienst doen. En dus ben ik na mijn priesterwijding naar het leger gegaan, waar ik een wondermooie tijd heb beleefd. Ik werd reserve-almozenier en ik heb maanden doorgebracht in het leger, meer bepaald in Duitsland, in Soest of Zoost, zoals de Duitsers zeggen. En ook daar heb ik heel goede priesterfiguren mogen ontmoeten in dat leger. Toen was de opperalmozenier Monsignor Luisterman. En ik had twee almozeniers.
Dat is de latere bisschop van Gent.
Latere bisschop van Gent geworden. En ik had twee almozeniers, Urbain Heijsen en Willy Parmentier, die over ons, de jonge gasten, een beetje moesten waken. En die wij hielpen bij hun werk. Maar dat is een fantastische tijd geweest. Zoals u weet, was ik op 23-jarige leeftijd priester en ik was niet veel ouder dan de soldaat aan Jan met de pet. Hè. Mm-hmm. En er is een enorme... Die afstand was geen afstand. Het was nauwelijks een afstand van de leeftijd. En je werd zodanig in dat midden opgenomen dat, moet ik zeggen, ik heb daar een geweldige tijd gehad.
Hè. Is dat een specifieke taak, legeralmozenier? Of in wat verschilt dat van een diocesaan priester, als ik het zo mag zeggen?
Het is een heel speciale taak, omdat je dus in een speciaal milieu zit. Hè. Mm-hmm. Dat is een heel speciaal milieu met veel, veel jonge mensen. Hè. We kwamen in kazernes terecht in Duitsland, waar miliciens voor 6-7 weken ook van huis weg waren en waar wij van alles met die miliciens konden doen in die tijd. Die deden ook beroep op ons, op de diensten van de almozenier, van de padre. En wij volgden die soldaten van heel nabij. We gingen mee op oefeningen, we gingen mee op manoeuvres. We waren elke dag in de kazerne. We hadden onze weekenddiensten in de verschillende kapellen. Dat was een bijzonder mooie en boeiende tijd. Als jonge priester kan je u moeilijk een betere stage indenken als almozenier toentertijd in het Belgische leger. Mede dankzij die priesterfiguur die ik daar mogen ontmoeten heb, is dat ook een heel mooie en zinvolle tijd geweest. Mm-hmm. Ik ben nog lange tijd reserve-almozenier gebleven. Ik ben veel gaan vervangen in Duitsland. Tot zelfs in het jaar 2000 nog heb ik een oproeping gehad om dienst te gaan doen in Kosovo als almozenier. Ik heb altijd een beetje contact blijven houden met dat leger. En dat was omdat ik zo'n goede legerdienst heb gehad. Hè. Zo'n goede ervaring heb gehad als legerambusenier. Toen die tijd van het leger voorbij was, deed de vicaris-generaal van het bisdom Gent mij roepen. Hè. En ben ik naar het bisdom Gent geroepen om te zeggen, kijk, jij komt uit het leger, jij moet toch aan het werk nu. Hè. En er was mij niet veel vakantietijd gegund. Ongeveer 14 dagen nadat ik uit het leger was gekomen, had ik al een opdracht en werd ik onderpastoor in Merelbeke, bij Gent.
Ik wou toch eventjes nog terugkomen op het leger, want Sommige luisteraars zullen zich misschien afvragen, een leger, dat dient toch om oorlog te voeren, om ja, mensen te doden, zou je denken. Hoe kan je dat eigenlijk ja, in overeenstemming brengen met de christelijke leer? Jezus die zegt, ik ben vrede komen brengen. Of zie ik dat verkeerd misschien?
Almoezeniers houden zich niet bezig met de militaire zaken. Hè. Hmm. Wij staan ten dienste van de militairen, van de soldaten, van de beroepsmensen, van de miliciërs enzovoort. Wij staan ten dienste van hen om hen pastoraal bij te staan. Strikt genomen zijn wij leden van het gevolg van de strijdkrachten. Wij komen niet tussen in militaire zaken, wij dragen ook geen wapens. Hè. Wij staan alleen ten dienste voor de pastorale zorg van de militairen. Dus dat is strikt gescheiden. In het militaire komen almoezeniers niet tussen beiden. Zij staan dus aan de zijde van de militairen om hen pastoraal, moreel en religieus bij te staan.
En gebeurde het soms dat jullie de soldaten moesten maar zegenen? Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog werd wel eens gezegd dat sommige priesters, voordat de soldaten naar het front gingen, dat ze werden gezegend. Gebeurde dat ook? Of?
Ik weet daar niet van. Ik heb dat alleszins nooit gedaan.
Bij aan de Duitse kant bedoel ik. Gebeurde dat naar het schijnt wel eens?
We hebben dat nooit gedaan. Mm-hmm. En ik heb nooit geweten dat er zoiets zou gebeurd zijn in die jaren dat ik in betrokken was bij het leger. Mm-hmm. Wat wij wel deden was de wekelijkse eucharistievieringen hè, voor de militairen. Maar een specifieke zegening van militairen voor ze de oorlog trokken, heb ik niet gekend. Ik heb ook nooit oorlog meegemaakt.
Dat is een klein beetje.
Een geur van oorlog in Kosovo was er wel. Ja. Maar ook daar heb ik die zaken niet gekend. Altijd ten dienste, hè, de pastoraal en de moreel en de religieuze bijstand van de militairen.
Het was dus eigenlijk een grote parochie met niet alleen de militairen, maar ook hun families waarschijnlijk.
In die tijd waren er heel wat families bij. En hadden we ook eerste communicanten en hadden we ook vormelingen. En hadden wij van alles wat je een beetje vond op een doorsnee parochie in België. Met dat accent dat het bijzonder een jonge parochie was. Met heel veel jonge mensen. Mm-hmm. Die daar...
Dank u wel. We gaan er nu weer een beetje tussenuit voor een stukje muziek. En straks zijn we terug. Ja, beste luisteraars, we bevinden ons nog steeds in het vormingshuis van de Broeders van Liefde in Moerzeke. bij priester Poppe. En we zijn nog altijd te gast bij rector Janssens. Nadat u uit het leger bent gekomen, hebt u, neem ik aan, een nieuwe opdracht gekregen van de bisschop van Gent. Wat was dat precies?
Zoals ik zei, dat was onderpastoor in Merelbeke. Merelbeke, een grote parochie aan de rand van Gent, waar wij eigenlijk het klassieke onderpastoorswerk uit die tijd hebben gedaan. Dat was ook veel met jonge mensen bezig zijn.
In welke tijd was dat?
In de jaren 70. Hè. Met veel jonge mensen, gyro's, gidsen, de bewegingen. De parochie draaide werkelijk op de bewegingen. En vermits ik de jongste was, hè, kreeg ik al de jonge mensen onder mijn vleugels. Ook daar heb ik een heel mooie tijd gehad. Vooral met de jonge mensen, met gyro's en met gidsen, heb ik heel veel mooie ervaringen kunnen opdoen. Daarna ben ik naar de Sint-Baafskathedraal in Gent geroepen om daar onderpastoor te worden. En dat was een beetje in het begin een bevreemdend iets, omdat ik van een grote, bloeiende randparochie kwam met veel activiteiten met veel jonge mensen. Kwam ik terecht in een stadsparochie, niet zo'n grote parochie, de parochie van de kathedraal, waar ik weinig jonge mensen vond. En om u een idee te geven, ik ben vertrokken in Merelbeke met 144 vormelingen. En ik kwam aan in Sint-Baafs en ik had 14 vormelingen. Dat het verschil was enorm. Het heeft dan ook een tijdje geduurd, vooraleer dat ik mijn draai daar vond. Hè, want het verschil was erg groot. Maar ik was daar niet lang of ik kreeg er twee taken bij. Ik werd door de Belgische bisschoppen benoemd tot nationaal proost van de middenstandsjeugd, de katholieke jongeren uit de middengroepen. En ik kreeg een diocesane opdracht van de bisschop van Gent. Ik werd namelijk verantwoordelijke voor jeugdacolitaat in het bisdom Gent. Dat zijn de misdienaars. Dat heb ik jaren gedaan. En dat gaf mij opnieuw gelegenheid om met kinderen, met jonge mensen bezig te zijn. Zowel die middenstandsjeugd als misdienaars heb ik toch wel heel graag gedaan ook.
U hebt daar straks ook gezegd dat u ook met gyro en dergelijke. Mm-hmm. Was dat in die tijd moeilijk om het geloof daar te brengen? Of was dat nog vanzelfsprekend?
Dat was helemaal niet moeilijk.
Dat stond de jeugd daar ook voor open?
Dat stond de jeugd zo dat voor open. Dat was een vanzelfsprekendheid dat er een dagelijkse mis was op een kamp. Voor elke groep, elke afdeling hadden wij een eucharistieviering. Dat vormde geen enkel probleem. Dan moest een hier of de geestelijke leider, die had ook zijn plaats binnen de leidingsgroep. En die had een woord, niet alleen als volwassen begeleider, wat je uiteraard ook altijd een beetje was. Hè. Je was zo'n beetje de oudere, ook al was je dan maar in de dertig. Hè. Maar je had ook je taak als priester, hè. Als almoezenier had je ook. Hè. En je kon daar elke keer met een bezinning of met een gebed of met een tekst de vergadering beginnen. Dat was geen enkel probleem in die tijd.
En toch denk van, ja, die jongeren, laten we zeggen pubers van 14, 15 jaar, die hebben toch meestal een mentaliteit om zich te verzetten tegen. Hebt u dat ook ooit meegemaakt, dat jongeren zich verzetten of dat zich misschien wel tijdelijk eventueel afkeren van het geloof, maar dat je die dan toch terug kunt winnen? Of was dat in die tijd eigenlijk nog helemaal niet aan de orde?
Die ervaring heb ik niet meegemaakt, toch niet als almoezenier van jeugdbewegingen. Ik zei Riet, dat was bijzonder vanzelfsprekend, het geloof in die jeugdbeweging.
Dat was in de jaren 70.
Dat was in de jaren 70. Ja. Dat was nauwelijks aan de orde. Uiteraard was er wel al eens iemand die protesteerde of een kwaaie dag had. Maar eigenlijk waren die zaken normaal. Zij behoorden tot het pakket. Hè. Dat was gyro en dat hoorde daarbij. Dat waren gidsen of dat waren scouts. En dat hoorde daar een beetje natuurlijk bij. In die tijd was dat zo.
Want mei 68 was net voorbij.
Dat was voorbij. Dat heb ik wel een beetje meer meegemaakt bij de middenstandsjeugd. Daar hadden we oudere mensen, oudere jeugd, 16, 17, 18, 20, jonge gasten. Dat heb ik daar wel. Die waren wel al iets kritischer. Hè. Daar heb ik dat wel meegemaakt. Daar hebben we vormingsprogramma's opgezet en daar, in die vormingsprogramma's met die jonge mensen, kwam die kritische nood wel al naar boven. Dat was dan ook al in de jaren 80. En dat begon dan wel wat te keren daar. Bij de misdienaars waar ik dan in die tijd mee bezig was, dat was op zichzelf een geselecteerd publiek. Hè? Mm-hmm. Wie misdienaar werd, dat ja, ging je een beetje op in de dienst aan het altaar, in de dienst aan de priester, en had je al een beetje een religieuze inslag. Hè? Daar heb ik die zaken dan weer niet mee gemaakt. Hè? misdienaar zijn, ja, dan heb je al een beetje een speciaal statuut.
Ja.
En ik mocht dan voor die gasten een boekje maken of een beetje iets vertellen hier en daar of ze samenbrengen. Dat was allemaal heel normaal.
En had je ook de indruk dat die jongeren dan effectief ook uit hunzelf geloofden? Dat ze dat echt, dat ze bijvoorbeeld, om nu maar één ding te zeggen, geloofden in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie? Om nu maar één punt eruit te halen?
Ik kan dat moeilijk peilen natuurlijk, of dat ze dat deden. We probeerden dat wel aan te brengen. We hebben ook jaren Rome-bedevaarten georganiseerd met de misdienaars. En daar hadden wij een heel programma, waar onder andere Eucharistie en gebedsdiensten en al die zaken kwamen ook wel aan bod.
Mm-hmm.
Maar wat zij er natuurlijk al van gemaakt hebben, dat is hun zaak. Hè. Dat kan ik op dit ogenblik niet peilen.
Ja.
We hebben het alleszins proberen aanbrengen en proberen doorgeven en meegeven. Het zat alleszins in ons pakket dat we probeerden mee te geven met die jonge mensen.
U bent dan nadien nationaal proost geworden. Was dat dan weer een totaal andere taak?
Dat was een andere taak, omdat dat een kleine jeugdbeweging was die gegroeid was uit de katholieke actie in de 20er jaren. En oorspronkelijk noemde dat de vrouwelijke katholieke burgers- en middenstandsjeugd, die dus omgedoopt is tot katholieke jongeren uit de middengroepen. En dus de middenstandsjeugd, kortweg genoemd. En dat was een kleine jeugdbeweging geworden, is nooit groot geweest, nooit te vergelijken met scouts of met gidsen of met kajotters. Altijd een kleine groep geweest. Dat was een opdracht die me is gegeven door de Belgische bisschoppen. Dat was dan op het niveau van de nationale leiding, dat ik daar moest fungeren.
Het had niks te maken met de kajotters?
Nee.
Van kardinaal Kardijn bijvoorbeeld?
Nee. Dat was een andere jeugdbeweging.
Totaal anders.
Een totaal andere jeugdbeweging.
Oké. Okay.
En Giro ook, totaal andere jeugdbeweging. Scouts, totaal anders. Het was een jeugdbeweging, maar wij hadden bijvoorbeeld geen kinderafdeling. Kinderen, zoals het bij de Giro's en de Scouts wel is. We hadden geen wolfjes of geen welpen of geen kaboutertjes of kapoenen. We hadden enkel jonge mensen vanaf 16, 17, 18 jaar. Dat maakt dat je wel een speciale inslag hebt. Hè. Je zit al een beetje met dat kritisch publiek.
Mm-hmm.
Ook een heel speciaal publiek. Middenstandskinderen, dat is een heel speciaal publiek. Het zijn vaak kinderen die zelf hun plank moeten trekken, omdat middenstandsouders zijn druk bezig met hun zaak. En die kinderen staan vlug op eigen benen, die moeten dat allemaal zelf een beetje uitzoeken. En middenstandsouders waren toen en nu druk met hun zaken bezig. De kinderen zoeken dat dan maar een beetje zelf uit. Hè?
Mm-hmm.
En die jeugdbeweging kwam dan tegemoet om die gasten, die grotere gasten, dan een beetje op te vangen. Maar ik fungeerde daar niet zozeer op het plaatselijk vlak, wel op het provinciale of op het nationale vlak.
Niveau van bisdom waarschijnlijk,
in Vlaanderen, ja.
En dan, bent u dan al rector geworden hier, of was daar nog een tijd tussen?
Ik heb dan ook een tijdje meegewerkt in de opleiding voor de permanente diakens van het bisdom Gent.
Hmm.
Daar werd ik gevraagd door monsieur van Bedegem om les te geven aan de diakens in opleiding.
Dat zijn dus diakens die geen priester gewijd worden?
Permanente diakens, ja. Dus volwassen mannen. En ook dat heb ik bijzonder graag gedaan. Ik kwam daar in contact met een bijzonder geïnteresseerd publiek, die als het ware de woorden uit je mond trokken. Hè. Je kon niet genoeg vertellen, je kon niet genoeg meegeven.
Ja.
Zeg nog wat, doe nog wat meer. En ik heb daar samen mogen werken met twee heel goede priesters.
Wat gaf u dan als...
Ik gaf homiletiek, pastoraal en liturgie.
Ja.
Dat waren mijn drie vakken. En de stages heb ik ook begeleid, de pastorale stages van de diakens in opleiding. Ik heb dat samen mogen werken met Roger Verreken en met Dirk Smet. Samen met ons drieën hebben wij dus een aantal jaren die opleiding alleen voor het bisdom Gent verzorgd.
Mm-hmm.
Zowel met die priesters samenwerken, dat was een heel grote genade, als ook met die diakens in opleiding en hun echtgenoten, niet te vergeten. Dat was een heel mooi werk dat ik graag gedaan heb.
Hoeveel diakens waren er
ongeveer? Dat was per jaar 4 of 5 of 8.
Ah, ja, toch, ja.
Het was een hele vruchtbare tijd toen. Hè.
Mm-hmm.
En wij gingen ten huize om gebedsmomenten ten huize te hebben en om de zaken, de lessen met hen te hebben ten huize van de diakens in spe. Heel bijzonder werk. Heel geïnteresseerde mensen allemaal. Heel gemotiveerde mensen. En daar kon je ook 100 priester zijn voor die mensen.
Mm-hmm.
Je hoefde daar niet administrator te zijn, je hoefde daar niet bezig te zijn met financiën. Je kon daar 100 uit spreken over sacramenten, over homiletiek, over liturgie. Je kon een pastorale stage begeleiden. Dat was een heel rijke tijd. Ik heb dat heel graag gedaan.
En wanneer bent u daarmee gestopt dan? Of?
Ik heb een andere opdracht gekregen in 1992. Hè. Dan ben ik gestopt met die zaak van de diakens, omdat ik een andere opdracht kreeg van de toenmalige bisschop van Gent. Ik werd namelijk pastoor in Destelbergen, opnieuw een grote gemeente bij Gent. En dan ben ik nog 12 jaar deken geweest in Sint-Geniswaas en in Lebbeke. Twee bijzonder goede en mooie parochies. Lebbeke, waar ik laatst geweest ben, daar met het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Lebbeke, wat heel wat specifiek werk is, wat ik bijzonder graag gedaan heb en heel mooie mensen heb mogen ontmoeten, zowel in Sint-Geniswaas als in Lebbeke. Ik heb dan een klein beetje de zaken moeten verminderen door wat gezondheidsproblemen. En de bisschop van Gent heeft me dan een goed jaar geleden hier benoemd als rector van het heiligdom bij de zalige priester Poppen, waarvoor ik hem bijzonder dankbaar ben.
Zeker en vast. Dan gaan we het toch misschien nog eventjes hebben over Maria. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Ik vermoed dat voor elke priester Maria een specifieke en speciale plaats heeft in zijn leven. Mm-hmm. Wie is Maria voor u? Men zegt wel eens moeder van de kerk, moeder van elke priester. Mm. Hoe zie jij ze eigenlijk in uw leven en ook in uw werk?
Maria is er in mijn leven altijd geweest. Ik heb dat meegekregen van kindsbeen aan. Er is altijd een eenvoudige Maria-devotie geweest in ons gezin. Nooit extravagant, maar gewoon, zij hoorde gewoon erbij. En wij hebben haar altijd aanroepen en tot haar gebeden door de dag heen en door het jaar heen. Zij maakte als het ware deel uit van het huishouden. Zoals ik zei enige tijd geleden, baden wij de rozenkrans in de meimaand en in de oktobermaand. En regelmatig was er ook al eens een bedevaart bij, naar een plaatselijk bedevaartsoord in onze streek, namelijk Gaverland in Melzele, waar wij dan in die tijd gewoon op bedevaart gingen met ons gezin, zoals dat toen normaal was. Als priester krijgt Maria natuurlijk wel een beetje een bijzondere plaats. Hè. Je roept haar aan, dus zij is voor een stuk de moeder van de priesters. Zij vervangt niet uw eigen moeder, uiteraard niet, maar je kan toch naar haar opkijken, je kan haar voorspraak inroepen. Je hebt een speciale band met Maria, omdat je zegt, zij staat zo dicht bij Christus. Hè. Mm-hmm. Als ik nu het leven bekijk van priester Poppen, waar ik nu ben, wat een accent dat die man in zijn leven heeft gehad voor Maria, is het voor mij misschien het moeilijkste van de hele figuur van priester Poppen om daarin te komen. Omdat dat zo sterk en zo expliciet was. Niets gebeurde bij Poppen zonder Maria. Dat kan ik van mezelf niet zeggen. Hè. Zover ben ik nog niet gevorderd. Hè. Mm-hmm. Ik heb een grote devotie voor onze lieve vrouw. Ik hou van haar. Ik zal haar eren door de dag de rozenkrans te bidden. Bijvoorbeeld door op bedevaart te gaan, regelmatig Lourdes te doen. Ze heeft een plaats in mijn leven als priester.
Je hebt daar straks gezegd, Maria staat dicht bij Jezus. Is dat dan de beste weg om tot Jezus te komen, via Maria?
Uiteraard, is Maria de beste weg om naar Jezus te komen. Ga naar Maria en Maria doet niets anders dan u naar Jezus brengen. Ze kijkt niet naar zichzelf, ze kijkt altijd naar Jezus. Hè. En de mooiste Maria-beelden zijn ook met een Jezus op de arm of een Jezus op de schoot, waarin ze ons Jezus toont, waarin ze kijkt naar het kind dat ze op haar schoot heeft, omdat ze in haar armen draagt. Mm-hmm. De andere Maria-beelden, Lourdes en Banneux of Borin bijvoorbeeld, dat zijn prachtige Maria-beelden. Maar ik vind die met het kind op de arm, vind ik nog mooier. Omdat ze altijd zwaar zegt, kijk naar mijn kind. Je moet niet te veel naar mij kijken, kijk ook naar mij. Maar zij kijkt dan op een beurt naar haar kind en zij brengt het op die manier altijd naar Jezus. Hè. Mm-hmm. Dat doet ze met ons priesters ook. Hè. Zij neemt ons bij de hand en zij doet ons opgaan naar Christus. Maar zoals ik zei, bij Poppen was dat bijzonder sterk. Hij heeft een klemtoon gelegd onder invloed van de heilige Grignion de Montfort. Hij heeft een klemtoon gelegd op de Maria-devotie in zijn persoonlijk leven, die eigenlijk moeilijk te vatten is op de dag van vandaag. Zo totaal, overgeleverd aan die figuur van Maria. Hij voelde zich slaaf van Maria. Nee, maar dan in die zin...
In de positieve zin.
Niet dat hij een hulpje was, maar dat hij niets zonder Maria zou doen. Alles. En alles gebeurde met Maria. Er was nooit een leegte in zijn dag of hij riep Maria aan. Altijd via Maria en Jezus. Altijd. Dat was een vast schietgebed bij alles wat hij deed. Bij elke reflectie die hij maakte. Altijd was er Maria en Jezus. Altijd. Het is heel moeilijk om dat te snappen de dag van vandaag. Dat dat zo totaal was. Dat dat zo'n totale invloed had op die figuur van de priesterpop. Het is ook het mooie van hem. Maar het is misschien het moeilijkste om daarin te komen. Dat dat zo alomvattend was voor die figuur van poppen. Dat het moeilijk voor ons op de dag van vandaag dat te begrijpen is. Dat die figuur van Maria zodanig omvatte.
Is het zo'n beetje gelijk als bij Johannes Paulus II, die als spreuk totus tuus had? Mm-hmm.
Ja, ook een grote Maria-vereerder, die ook weg was van de heilige Grignion de Montfort en zijn boek De Ware Godsvruchten. Mm-hmm. Dat was iets wat priester Poppen bijvoorbeeld meegekreeg in zijn kist. Hè? Het boekje De Ware Godsvrucht van de heilige Grignion de Montfort, dat is mee in de kist gegaan bij priester Poppen. Zodanig ging hij daarin op. En hij maakte het ook als een van zijn grote punten, dat hij namelijk die devotie van de heilige Grignion de Montfort wilde promoten bij de priesters. Mm-hmm. Maar hij heeft dat in de eerste plaats zelf gedaan. Mm-hmm. Zoals priester Poppen was, hij deed het in de eerste plaats allemaal zelf. Hij beleefde het in de eerste plaats allemaal zelf, vooraleer dat hij het ging verkondigen en ging vertellen aan andere mensen.
Mm-hmm. Toch wil ik nog eventjes terugkomen op wat we daar straks hebben gezegd, namelijk, u hebt het gehad over Maria Middelares. Dat woord middelares, wat houdt dat eigenlijk in? Want meestal denkt men, Jezus is de enige middelaar. Hoe kan Maria dan ook middelares zijn? Of hoe werd dat eigenlijk uitgelegd in die tijd ook al toen?
Er was een hele theologische stelling in die tijd, met kardinaal Mercier om de voorgrond, die Maria middelares van alle genade wilde promoten. Dat niets bekomen wordt zonder de voorspraak van Maria. Alle genade komen via haar. Maar uiteraard, het Tweede Vaticaans Concilie heeft de klemtoon willen leggen dat alle genade van Jezus komen. Het is de enige die de genade uitdeelt. De enige, alle genade komen van Jezus Christus, heeft het Concilie duidelijk gezegd. En Maria bemiddelt. Zij heeft die bemiddelingsrol bij haar zoon. En daarom heeft het concilie dat theologisch concept Maria, moeder en middelares van alle genade, heeft het anders gedraaid. Om precies te laten uitkomen dat Christus, dat alle genade van hem komen, heeft het concilie gezegd, Maria, middelares van genade. Dus zij heeft die bemiddelingsrol een beetje christologischer, christocentrischer gemaakt. Maria komt ter sprake, maar als bemiddelaarster van genade. Dus die exclusiviteit is door het concilie een beetje omgebogen. En is duidelijk gesteld dat alle genade in de eerste plaats van Jezus Christus komen, zoals het ook staat in het Nieuwe Testament.
Oké, dan gaan we er nu eventjes tussenuit voor een stukje muziek en straks komen we terug.
Thank you.
Wij bevinden ons, beste luisteraars, nog altijd in het vormingshuis van de Broeders van Liefde in Moerzeke. Ja, u hebt daar straks verteld over uw opdrachten die u hebt gehad als priester. Maar nu bevindt u zich hier vlak bij het graf van priester Poppe. En natuurlijk, we zouden graag willen weten, wie was priester Poppe nu eigenlijk? En wat was zijn specifieke bijdrage? Want hij is ook zalig verklaard enkele jaren geleden. Heel veel mensen kennen misschien ook nog de Eucharistische kruistochten. Kunt u daar iets over vertellen, van het specifieke daarvan?
De figuur van priester Poppe ken ik van kindsbeen af. Hè. Ik ben naar hem genoemd, Eduard. Dus ook in Temse geboren. Ook het college gelopen in Sint-Niklaas. Ik ken deze figuur dus behoorlijk goed van kindsbeen aan. Maar toch ontdek ik nu, pas dat ik hier ben in Moerzeke, heel de diepte van deze man. Ten priesterleven en is opgegroeid uiteraard in een totaal andere tijd. Wat een beetje vergeten is, is het sociale milieu waaruit hij kwam. Dat was een eenvoudig bakkersgezin uit Temse, die normaal geen specifieke grote financiële mogelijkheden hadden, die ook niet arm waren, maar dat gewone gezin en dat sociaal milieu waaruit gekomen is, heeft hem voor een stukje ook getekend. Zijn papa had een klein beetje sympathie, of nogal grote sympathie, voor de figuur van priester Daans. En vooral zijn sociale inslag. Zijn papa had daar een heel grote bewondering voor. Dat hij opkwam voor de gewone mensen. En dat hij christelijk Vlaams, dus werkelijk ook voor het geloof, opkwam. Die drie gingen bij vader Poppe, die hebben op hem een grote indruk nagelaten. Zodanig dat hij aan zijn zoon Eduard, toen hij vroeg om priester te worden, expliciet gevraagd heeft, ja, je mag priester worden, maar geen priester voor de rijken, maar voor de arme mensen. En priester Poppe heeft dat aan zijn vader beloofd en heeft dat inderdaad letterlijk genomen. Een priester voor de arme mensen. Toen hij in Sint-Coleta was, gaf hij werkelijk alles weg. Tot zijn viool toe heeft hij verband om mensen te kunnen helpen. Dat was in de oorlogsjaren, waar we nu volop aan het herdenken zijn.
Eerste Wereldoorlog.
1418. Ja. Hij is in 16 priester gewijd en is daarna 2 jaar onderpastor geweest op Sint-Coleta in Gent. Een parochie van toen een 7000 mensen, met enorm veel armoede. En hij is daar totaal in opgegaan. Dat idee van zijn vader, geen priester voor de rijke mensen, maar een priester voor de arme mensen, heeft hij echt letterlijk genomen. En deelde zijn bezittingen werkelijk letterlijk uit. En daarnaast beleefde hij zelf totaal de armoede. Hij ontdeed zich van alles. Hij gaf alles weg zoveel mogelijk. Hij probeerde de armoede in de eerste plaats zelf te beleven. Dat maakte dat hij zijn bed bijvoorbeeld wegdeed, dat hij sliep op een strozak, dat hij zijn kleren wegdeed, verpandde die en hij schafte zich een oude jas aan. Dus geen nieuwe soutane elk jaar, maar een oude soutane die al begon te glimmen. Al die zaken. Hij beleefde dat in de eerste plaats zelf. Geen grote classeurs, maar zijn beroemde margarinedozen, waar hij al zijn artikels en de zaken die hij uit boeken opraapte, klasseerde. Geen gesofisticeerde systemen, één eenvoudige zaken. Hij was in de eerste plaats zelf een man die de vrouwenarmoede toegewijd was. Hij wilde niet, wat men in die tijd wel eens verwijt aan de klerus, jullie leven een gemakkelijk en een rijk leventje, en je zegt dat ze iets moet doen voor de arme mensen. Hij wilde niet in die tweespalt terechtkomen. Hè. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Hè. Hij was in de eerste plaats zelf consequent zijn in die armoedebeleving. Dat is een aspect dat vaak van priester Poppe wordt vergeten. Hij wordt naar voren gehaald, dat is hij zeker ook als een zeer groot biddende en spirituele figuur. Dat is een ander facet dat uiteraard bij hem hoort en dat echt authentiek is. Maar ook het sociale aspect hoort bij deze figuur van priester Poppe. En dat hij bijvoorbeeld in Gent kransjes organiseerde voor fabrieksmeisjes. Dus dat hij die mensen die naar de fabriek gingen, die de gewone meisjes van de stad Gent, dat hij ook die probeerde bij zijn werk te betrekken, om van hen ook een stukje apostelen te maken op die fabriek. Hè? Dat was ook van hem een hele grote inslag in zijn werk.
Heeft eigenlijk de sociale leer van de kerk op hem invloed gehad? Want we weten allemaal, paus Leo XIII had eigenlijk nog niet lang geleden toen de encycliek Rerum Novarum uitgegeven. Had dat invloed op hem? Of zeg je van, nee, dat was hier nog niet doorgedrongen. Het kwam eigenlijk volledig uit zichzelf, uit hemzelf dan? Of...
Poppe is altijd een man van de kerk geweest. Hij heeft nooit iets gedaan zonder zijn bisschop. Hij leefde in een totaal en absolute gehoorzaamheid aan zijn bisschop. Als de bisschop hem een werk ontnomen had, een bepaald werk in Gent, het catechistenwerk, dan viel hij op de knieën voor zijn bisschop en hij zei ja. Zonder enig, het was misschien een van de dierbaarste zaken die hij tot stand had gebracht, en hij liet dat stantepede los. Zijn bisschop vroeg hem dat om dat los te laten, en hij liet dat los op het eerste woord van zijn bisschop. Hij is altijd een man van de kerk geweest, ook wat betreft de sociale leer van de kerk. Uiteraard is hij doordrongen geweest van de sociale leer van Rerum Novarum, van paus Leo XIII. Ook Richter Daens uiteraard was daardoor een beetje getekend en probeerde die zaken aan de man te brengen, in Aalst en ook hier nationaal in Bergen. Maar priester Poppe probeerde dat ook te beleven op zijn manier. In zijn omgang met de gewone man van de straat, met de arbeiders en de werklieden.
Was dat toen heel belangrijk om het geloof naar de arbeiders te brengen? Of was dat altijd al een belangrijk punt geweest? Of was dat specifiek toen?
Er leefde toen het idee dat de kerk de arbeiders kwijt was. De kerk was de intellectuele verloren in de 19e eeuw. De kerk zogezegd de intellectuele verloren. En nu, in die tijd van Poppe, was de kerk bezig om de arbeiders te verliezen. Er is dan een hele sociale beweging op gang gekomen. In Duitsland eerst, met Monsignor von Ketteler, die daar de arbeiders heeft samengebracht en georganiseerd. En ook hier is dat gebeurd. In het Gentse, bijvoorbeeld door een Arthur Verhagen, die aan de wieg staat van een hele christelijke sociale arbeidersbeweging in het Gentse. Nog voordat de socialisten daarmee begonnen zijn, waren de katholieken daar al mee bezig, voorlopers uiteraard. Maar de socialisten hebben dat altijd een beetje geclaimd. Uiteraard hebben ze bijzonder goed werk gedaan, maar de kerk is nooit daarvan los geweest. Beginnende zaken... Hier en daar, niet zo erg gestructureerd in het begin allemaal, maar ze is daarmee bezig geweest. En priester Poppe is daarmee meegegaan. Als kind van zijn tijd is ze daarmee meegegaan om die arbeiders bij de kerk te houden. Om het geloof aan hen door te geven. Om de arbeiders niet te verliezen, om iets voor hen te doen. Niet vanuit een paternalistische reflex, vanuit de hoogte iets doen voor die arme mensen. Dat was aan Poppe niet besteed. Hij wilde zo niet werken. Hij wilde de eerste plaats zelf arm zijn. En door zijn voorbeeld te tonen dat hij aan de kant van de gewone mensen stond.
En hij had daar ook een specifieke methode voor, dacht ik. Stond die eigenlijk in? Kunt u daar iets over zeggen? We hebben het daar straks ook over de Eucharistische kruistochten gehad. Of was dat daar, staat dat daarmee in verband?
Het zat daar natuurlijk in verband mee. Want hij probeerde natuurlijk te werken langs de arbeiderskinderen. Hij probeerde door de eerste communiebonden en door zijn werk met de kleintjes, probeerde natuurlijk binnen te geraken in de gezinnen. En dat is zijn inslag geweest. Als hij onderpastoor was op Sint Coleta, heeft hij bijzonder veel gedaan voor kindjes, kleine kindjes, 7-jarigen, voor te bereiden op de eerste communie. De fameuze communiebonden. Wat hij dus graag gedaan heeft. En hij probeerde langs die kinderen uiteraard bij de mensen binnen te geraken. Maar het sociale aspect dat hem eigen was, is dat hij op weg wilde gaan met de arbeiders zelf. Met de meisjes die in de fabriek werkten, met de jonge arbeiders die in de fabriek werkten. Hij wilde met hen een stuk weggaan. Hij wilde niet uit de hoogte iets met hen doen. Hij wilde, zogezegd, volledig bij hen zijn. Hij was daardoor geïnspireerd door een priester Chevrier uit Frankrijk, die ook nogal die reflectie heeft gehad. Dat was zijn grote voorbeeld. Ik wil geen priester voor de rijken zijn, ik wil een priester voor de armen zijn. Die slogan van zijn vader, die heeft de werken tot het zijne gemaakt. En dat maakt die figuur ook op dat punt zo bijzonder mooi. uiteraard is priester Poppe de man van Maria, is priester Poppe de man van de Eucharistie. Hè. Hij is ook meegegaan met het idee van een paus Pius de Tiende, hè, die de veelvuldige communie sterk promoten, die de eerste communieleeftijd verlaagd heeft. Dat kaderde allemaal in de pastoraal van priester Poppe. Hij is daarmee meegegaan met de Eucharistische kruistocht. Die heeft hij niet gesticht, die komt van de paters van Averbode. Hè. Maar hij is daar heel vlug op de boot gesprongen. Hè. En ze zijn hem komen halen, als het ware, om dan eigenlijk de motor te worden van die Eucharistische kruistocht. Maar de origine ligt bij de paters van Averbode en niet bij priester Poppe. Maar als men nu denkt aan de Eucharistische kruistocht, denkt men niet meer aan de paters van Averbode, nee, maar aan priester Poppe, maar ere aan wie ere toekomt. Hè. Okay. En dat zijn de paters van Averbode. Mm-hmm. En dus Poppe is de man van de Eucharistie, hè, omdat hij zelf Eucharistisch leefde. Mm-hmm. En meer bepaald in die zin, hij wilde van zijn leven één offerande maken. Mm-hmm. Hij wilde zichzelf voortdurend geven. Hè. En dat deed hij door voortdurend in contact te zijn met Christus. En Maria, hè, voortdurend in contact met Christus en Maria. Als hij ziek was, hij is hier in Moerziken, is hij lange tijd ziek geweest uiteraard, om voortdurend dat contact met Christus te behouden, had hij een kruisje in de palm van zijn hand laten aanbrengen. Dat hij daarin, als het ware, aangenaaid had. Dat hij dat altijd bij zich had, om altijd die aanwezigheid te kunnen voelen van een Christus. En dat maakt hem tot model voor de priesters. Want ons priesterleven is niet denkbaar zonder de figuur van Jezus Christus. We moeten geen administratoren zijn. We moeten geen financiële experts zijn. Dat kunnen andere mensen veel beter dan ons. Hè. Administrator zijn, of financiën beheren, of een patrimonium beheren. Maar wij moeten priesters zijn van Christus en gericht op Christus. Ons leven is niet denkbaar en is niet verstaanbaar. Je kunt het niet begrijpen als je niet Christus in dat leven van een priester 100% plaatst. Mm-hmm. En hoe meer dat je Christus een plaats geeft in je leven, hoe authentieker dat je zult zijn. En dat is precies de sterkte van de priester Poppe, die niet zozeer uitblonk door alles wat hij gedaan heeft. Hij heeft ook behoorlijk wat gedaan en gepresteerd in zijn leven, maar hij is vooral uitgeblonken door datgene wat hij was. Hij was 100%, 150% priester, gegeven aan die Christus en als een offerande. En dat aspect, denk ik, is voor de priester van vandaag nog altijd aan de orde. Hij moet een man zijn die leeft vanuit Christus. Je kunt als priester niet je leven zinvol maken als je het opbouwt zonder een Christus. Die figuur van Christus moet in je leven, zodat je met Paulus kunt zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat heeft hij te bieden aan priesters en ook aan leken van deze tijd.
Wanneer is priester Poppe zalig verklaard?
Hij is zalig verklaard in oktober van het jaar 1999. Door paus Johannes Paulus II.
Hij ligt hier nu vlakbij in de kapel begraven, dacht ik. Mm-hmm. Is dat al van in het begin zo, of is dat pas nadien gebeurd?
Nee, hij is begraven op het kerkhof naast de kerk, de parochiekerk in Moerzeke. En in 1962 is hij ontgraven en is hij overgebracht naar de nieuwe kapel, die ter zijn ere is gebouwd en waar hij rust sinds 1962.
Als zaligverklaarde vragen de luisteraars zich misschien af, wat kan hij nu als voorbeeld nog betekenen voor ons in deze tijd?
Maar ik zei het reeds, voor priester is hij ongetwijfeld de man van een authentiek priesterleven. Mm-hmm. En voor leken is hij een man om naar op te kijken, omdat hij zo authentiek het christelijk ideaal heeft beleefd. Want hij was uiteraard in de eerste plaats ook christen. Hè? Hij was degene die Christus wilde navolgen. Hij was degene die dus met Christus door het leven wilde gaan. En dat is voor iedere mens, priester of niet, van groot betekenis. Hij is dus meer belangrijk door zijn zijn dan door al zijn werken die hij gedaan heeft. Zijn authenticiteit bij alles wat hij gedaan heeft maakt dat hij een figuur is buiten het normale. En een accent, wat wij nog altijd kunnen oprapen is, voor iedereen, priester zowel als leken, dat is uiteraard zijn eucharistische methode, zijn eucharistische inslag die hij in zijn leven heeft gebracht.
Wel, eerwaarde rector, ik wil u alleszins van harte bedanken voor dit boeiende gesprek. En in naam van alle luisteraars van Radio Maria wens ik u nog veel vreugde toe in uw priesterschap.
Dank u wel, graag gedaan.